Allemaal een goeiemorgen, hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase aan de Torenlaan 38 in Zeist. Wij gaan de paaskaas aansteken. De kaas hebben we niet nodig voor licht bij het lezen, want er is licht genoeg. Maar toch, als we kijken naar het brandende kaasje, dan zien we in het licht van het kaas alles toch beter. En zo is ook Christus het licht van de wereld in zijn licht, in zijn leven. In hoe hij was, in wat hij zei, zien we alles beter, namelijk zoals het is, zoals God het ziet. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, komen tot u deze ochtend, deze zondag, dag van de opstanding. En voor alles willen we bidden en vragen om de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Open onze oren voor uw woord, open onze hart voor wat u ons wil zeggen. En geven ook dat we in deze dienst u mogen ontmoeten, dat we u de eer mogen brengen en dat we de kracht mogen krijgen voor alles wat ons tegemoet komt in de dagen die volgen. Amen.
We gaan vandaag stilstaan bij een bijzondere apostel. En als we straks de Bijbellezing horen, ja, dan is het geheim al verklapt en dat geeft ook niet. Het is niet echt een raadsel. Het is een stuk van het opstandingsverhaal, opstandingsevangelie, uit Johannes 20. En ik wil vragen of John die 18 versen wil lezen.
Die hoofdstuk 20, de eerste 18 versen, en wel uit de NBV 21. Daar staat boven opstanding. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En ze zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, stel dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar pad opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was, de hovenier. En ze zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dit Hebreeuwse woord betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Tot zover.
Vanmorgen gaat het over Maria Magdalena. En straks leg ik u nog een beetje meer uit waarom ik die titel aan haar gaf. Wie was ze? Daar wil ik een paar dingetjes over zeggen. Als een soort achtergrond. Ze kwam uit Magdala, een plaatsje aan de noordkust van het meer van Galilea. Maar anderen hebben ontdekt, die naam heeft ook nog een speciale betekenis. Sterke burcht. Dat is een mooie betekenis voor je naam. Wie was zij dan? Als we de evangeliën lezen, dan zien we dat ze tot een groep vrouwen behoorden die Jezus volgden, die hem dienden en dat deden ze ook door eigen middelen. Voedsel, onderdak, wat Jezus nodig had in het natuurlijke, werd vaak door deze vrouwen, waaronder Maria Magdalena, aangeleverd. En in het Lucas-evangelie staat nog dat Jezus Maria Magdalena bevrijd had van 7 demonen. En Maria Magdalena hoorde ook bij de vrouwen die getuigen waren van de kruisiging. Ik heb de teksten opgeschreven, maar die gaan we nu niet allemaal lezen. Maar mocht u het ooit na willen lezen, dit zijn de teksten waarin we kunnen zien dat de vrouwen bij de kruisiging waren. Een aantal vrouwen, waaronder Maria Magdalena. En zij zag ook met die anderen waar Jezus werd neergelegd. Heel dicht betrokken dus bij zijn lijden, bij zijn kruisiging en bij zijn begrafenis. En dan, als we verder lezen in de Bijbel, dan zien we deze geschiedenis die we net gelezen hebben uit Johannes 20, waar Maria naar het graf gaat op paasmorgen. In Johannes staat dat ze alleen ging. In Matthäus en Marcus staat dat er ook andere vrouwen waren. Als je al de opstandingsverhalen met elkaar vergelijkt, dan kom je wel eens verschillen tegen. En sommige mensen die liggen daar misschien van wakker, maar er is bijna altijd wel een verklaring. En de evangeliën zijn door 4 verschillende mensen geschreven. En zij alle 4 hebben hun eigen nadruk gegeven, waardoor er wel eens details verschillen. Maar het doet er niet toe in de zin van voor het verhaal doet het er niet toe. We blijven bij het Johannes-evangelie vandaag. Johannes schrijft dat Maria naar het graf ging. En John heeft het net gelezen. En ze ziet dan dat het graf leeg is. Ze ontmoet engelen. En ze ontmoet ook Jezus zelf. Ik heb even een volgend stukje schuin gedrukt. Ik vind het belangrijk om het te zeggen. Het is niet een Bijbeltekst, maar iets wat wel belangrijk is dat wij moeten weten. In de loop van de eeuwen zijn er velen geweest die Maria van Magdala gekoppeld hebben aan verhalen van andere Maria's. Er zijn nogal wat Maria's in het Nieuwe Testament. En ja, je zou in verwarring kunnen raken, ben ik ook wel eens. Wie is nou wie en is dat nou dubbel of is dat een ander? En dan is het fijn als je goede naslagwerken hebt. En in het verleden zijn er dus, jammer genoeg, wat de uitleg betreft, nogal wat vergissingen gemaakt. Oh, Maria Magdalena is die. Oh, Maria Magdalena is ook die. En dan worden er verhalen uit het Nieuwe Testament geplukt, waar haar naam niet bij staat, maar waarvan men zegt, nou, dat zal wel Maria van Magdalena zijn. En dan is de conclusie, Maria wordt uiteindelijk, doordat ze met al die verhalen verbonden wordt, waar ze niets mee te maken heeft, wordt ze eigenlijk een hele andere figuur dan dat ze was. Dus het is, ik heb het alleen maar even weergegeven als een aandachtspunt, omdat zo gemakkelijk denk je, oh Maria, 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 nou dat zal wel ongeveer dezelfde zijn. En er zijn ook verhalen in het Nieuwe Testament, daar wordt Maria helemaal niet genoemd, maar een vrouw. Oh, dat zal ook Maria van Magdalena wel zijn. Er was een paus in 500, 600, die heeft dat nog een beetje erger gemaakt. Die heeft er een heel verhaal van gemaakt. En eeuwenlang is dat verhaal eigenlijk ja, een soort leidraad geworden over hoe Maria van Magdala, wie ze was en hoe ze was. Gelukkig nu, ik heb dat hier gezet, er is dus geen bewijs voor die verbindingen. Denk niet dat ik u wat wijs maak, maar het zijn allemaal maar suggesties geweest. Oh, het zou ook die, oh, het zou ook die. En daardoor is Maria Magdalena uitgegroeid tot een soort heilige en een karikatuur. Een karikatuur is iets wat niet helemaal klopt. Want dan is ze wel de vrouw door demonen bezet en bevrijd. En dan is ze een aantal dingen wel, maar een aantal dingen die men uit de andere verhalen heeft gehaald en op haar geplakt heeft, dat is ze niet. Ze is niet een prostituee, wat vaak van haar gezegd is. Als je plaatjes ziet in de kunst, in de literatuur, in de film, heel vaak is daar Maria van Magdala, Maria Magdalena, Maria van Magdala, is daar afgebeeld als een soort prostituee. Maar dat kunnen we niet bevestigen, want dat staat nergens in de Bijbel. En in 1969 heeft onder andere de Rooms-Katholieke Kerk dit recht gezet. Het klopt niet. Het klopt niet. Dus wij moeten het gewoon doen met wat er in de Bijbel staat. En wat ik u net verteld heb, ze was bij de kruisiging en ze was bij het graf en ze was bij de vrouwen die Jezus diende. Dat klopt. Dat halen we uit de Bijbel en daar moeten we bij blijven. We moeten daar niet allerlei andere verhalen of fantasieën bij halen. We blijven heel dicht bij de gegevens van de Bijbel. Want het is altijd goed dat er later weer mensen zijn die dingen beter uitzoeken. In 1969, dat is nog niet zo lang geleden, hè? Dat is nog niet zo lang geleden dat dit recht is gezet. In dit verhaal wat we lazen, de geschiedenis, moet ik zeggen, het verhaal, de geschiedenis uit Johannes 20, daar zien we Maria en de tuinman, noem ik dat, omdat zij dacht dat de verschijning die daar zich aan haar voordeed, dat het de tuinman was. Maria gaat naar het graf, ze vindt het leeg. Dan haast ze zich naar Petrus en Johannes om dat te melden. Zij gaan met haar mee en bevestigen dat het graf leeg is. Alleen de grafdoeken liggen daar nog. De twee mannen gaan naar huis, Petrus en Johannes, en zij hebben op dat moment Jezus niet ontmoet. Maar Maria Magdalena, die blijft in de tuin, waar ze eerst de engelen ontmoet heeft en dan Jezus zelf. Zij meent eerst dat hij de tuinman is, maar, en dat vind ik zo mooi in dit verhaal, als hij haar bij haar naam noemt, Maria, er is maar één die haar naam op die manier uitspreekt. Dat moet Jezus zijn en ze keert zich naar hem en ze zegt, Rabboni. Leraar. Wat een ontdekking moet dat geweest zijn voor haar. Ze was eigenlijk overtuigd, ja, hij is dood, hij is weg. Het graf is leeg. En dan staat hij achter haar. Ik denk dat dat een geweldige gebeurtenis voor haar is geweest. Ik moest denken aan een gedicht van Ida Gerhard over Christus als hovenier. Ik lees het u voor. Ik ga het niet helemaal uitleggen, want een gedicht is soms heel moeilijk uit te leggen als je het helemaal wil begrijpen. Dus als u zegt, nou, ik begrijp het niet helemaal. Wij hebben het samen gisteren, John en ik, een aantal keren doorgelezen om een beetje het gevoel erbij te krijgen. Maar ik vind het wel mooi dat iemand een gedicht heeft gemaakt over die gebeurtenis. En Ida Gerhard zegt dan, één Rembrandt, een schilderij van Rembrandt, kende als kind ik goed. De Christus met de grote hoed. Rembrandt heeft een schilderij gemaakt over Jezus als de tuinman. En dan schildert hij hem met een grote hoed. Wandelend in de ochtend stond. En, naar erbij geschreven stond, hij was een hovenier. En nog laat ik mijn tranen gaan als in de gaarde ik hem zie staan. Wat er zeide in stille schrik, die ene, dat is Maria Magdalena, zij die dacht als ik, het was de hovenier. O kinderdroom van groen en goud, geen die ontnam wat ik behoud. De laatste hoven naderen schier, en ijler wordt de ochtend hier. Hij is de hovenier, hij, Jezus. En het is ook het verhaal van Ida Gerhard zelf, waarbij ze zich in het begin vereenzelvigt met Maria Magdalena. Ja, Christus, ja, belangrijk, ja, maar een hovenier. En al gaandeweg, kijkend naar het schilderij, mijmerend over haar eigen leven, komt ze tot de ontdekking. Hij, Jezus, is de hovenier. En ik las een commentaar op haar gedicht en daarin werd ook gezegd, zij kreeg echt zo dat heel sterk inzicht, die hovenier, dat is Christus. En toen ik jong was, zag ik vooral die tuinman met die grote hoed. Maar nu ik ouder geworden ben, weet ik, hij is de hovenier, hij is de tuinder, de tuinier van mijn leven. En die laatste regels, de laatste hoven naderen schier, daarbij dacht ze aan het einde van haar leven. Wat wel interessant is, is dat ze daarna, na dit gedicht, nog meer dan 30 jaar heeft geleefd. Dus soms denken mensen, ik zal wel binnenkort gaan, maar dat is niet altijd zo. Maar zij herkent zich in Maria, die Jezus niet herkent en dan later wel herkent. Hij is Jezus. Hij is de hovenier. De hovenier is Jezus. Ik heb 2 fotootjes van internet, maar ik vind het niet zo'n succes. Dus als u thuis kunt googlen, dan kunt u die foto's veel beter zien. Ik laat ze even zien, maar ik vind ze te donker. Maar dit is het schilderij van Rembrandt waar zij het over heeft. De witte figuur met de hoed. Ja, je mag best wel dichterbij komen hoor, want ik vind het ook te klein. Maar wij krijgen hem niet groter, maar dat is ons onvermogen. Er zijn een heel aantal dingen die misschien niet kloppen als je het met het Bijbelverhaal vergelijkt. Maar in de beleving van de dichteres was het toch de tuinman. En zij maakt aan de hand van schilderij van Rembrandt maakt ze dat duidelijk door die hoed, dat is een tuinman. En dan zie je daar iets van een ontmoeting. Dus als u googelt, dan kan u misschien nog meerdere afbeeldingen vinden. Maar zij schrijft het gedicht over het schilderij van Rembrandt. En Rembrandt heeft weer op zijn manier dit verhaal weergegeven. En hier is nog een pentekening, die is ook van Rembrandt. En daarin is ook een hovenier. En elke keer als Rembrandt een hovenier moet uitbeelden, dan doet hij dat door een hoed. Is verder niet belangrijk, maar als je met een onderwerp bezig bent, dan ga je even zoeken. Tegenwoordig googelen we allemaal. Maar het derde deel van deze overdenking is de tuinman en ik. Wij hebben Jezus waarschijnlijk nooit als een tuinman geduid of gezien. Hè? Ja, jawel. Oké, nou, dat kan. Ik zeg ook niet dat het verkeerd is, maar hier in dit verhaal met Maria Magdalena heeft zij dat idee. Ik ben hier in de tuin alleen en dan hoort ze wat gerommel achter zich. Dat moet de tuinman zijn. En ze draait zich om en dan ziet ze Jezus wel en toch herkent ze hem niet. En pas als hij haar naam noemt. En daar wilde ik nog een paar minuten samen met jullie over nadenken. Wat dat dan voor ons betekent. Of je hem wel of niet als tuinman hebt gezien, dat weet ik niet. Maar we komen Jezus wel tegen. Soms heel anders dan dat we verwachten. De opgestane Heer vlak bij ons, maar we herkennen hem niet altijd. En jullie moeten er maar eens over nadenken de komende tijd. Of je situaties uit je eigen leven kent, of je het kan herinneren, dat Jezus kwam en dat je hem niet herkende, omdat hij er anders uitzag, anders deed. En toch later mocht je zeggen, hè, dat was Jezus, dat was de Heer. Ik heb hem gewoon niet herkend. Maar hij was ineens heel dichtbij. Zijn verschijning kan anders zijn dan wij verwachten. Maar hij is er en maakt zich op zijn tijd bekend. Ja, soms heb je zo'n plaatje van Jezus in je hoofd. Van de zondagsschool of een kinderbijbel. En dan ziet hij er op een bepaalde manier uit. En dan denk je als Jezus zich vertoont in jouw leven dat hij er zo zal uitzien. Maar dat vind ik het mooie van Jezus. Hij beschikt over zoveel in zijn verschijning dat het ook heel anders eruit kan zien. Zoals bij Maria Magdalena, die dacht, dat is de tuinman, dat is toch logisch. Zij dacht niet aan opstanding. Het lichaam was immers weg. En ik moest zelf aan een verhaal denken van heel lang geleden van mezelf. En misschien heb ik het wel eens verteld, maar dan is het zo lang geleden dat we, of jullie het waarschijnlijk niet meer weten. En dat ga ik terug naar de tijd dat mijn zoon Ralf een kleine jongen was. Nou, hij is nu de 40 al gepasseerd, dus het is echt heel lang geleden. En Ralf werd heel, heel, heel erg ziek. Een oorontsteking, maar die werkte door. En we waren bij de dokter geweest en die deed een beetje makkelijk en die scheepte ons af. En nog een keer bij de dokter en die scheepte ons weer af. En het kind werd zieker en zieker. En wij dachten, we gaan hem verliezen. Zo ziek was hij. En ineens ging de telefoon. We woonden toen in het gebouw van de Bijbelschool. Toen ging de telefoon en ik nam hem aan. En dat was iemand die ons zelden of nooit belde. Een van de meisjes van de Bijbelschool was bij haar huishoudelijke hulp. Daardoor had ik haar leren kennen. Zij was zelf ernstig ziek en absoluut niet gelovig. Helemaal niet gelovig. En ze wist wel van ons en van de school en van die student die bij haar werkte. Ze was ook niet een hele vriendelijke vrouw. Ze zei ja met mij en wat nou de aanleiding was van het bellen weet ik eigenlijk niet eens meer. Toen zei ze tegen mij, wie kreunt daar zo bij jou in de kamer? Ja, dat is mijn zoon. Die is heel ziek. Wat heb je eraan gedaan, zei ze. Ja, ik ben al 2 keer bij de dokter geweest, maar die neemt het niet zo serieus. Toen zei ze, en nu neem ik het serieus. Ik ga onmiddellijk het ziekenhuis bellen, dat jij daar terecht kan met je zoon. want ik kan horen aan het gekreun dat hij heel ziek is. En zo is het gebeurd. En ik vind het nog altijd een bijzonder verhaal. Zij heeft daarna niet heel lang geleefd, want zij was al, zoals ik zei, heel ziek. Of zij ooit nog iets van geloof heeft ervaren, weet ik niet. Maar ik weet wel dat zij het ziekenhuis heeft gebeld. En dat ze daarna mij terugbelde. Je kunt er nu terecht. Het was een zondag. En wij zijn met Ralf naar het ziekenhuis gegaan. En daar hebben ze een specialist opgeroepen. Dat vind ik zo mooi. Die specialist nam het serieus. Ik vertelde ook dat de andere dokter had gezegd, nee, maar paracetamol, wat vaak gezegd wordt en wat geen verkeerd advies is. Maar hij had zware antibiotica nodig om het te overleven. En hij schreef het recept uit en we gingen naar huis en tegelijk gaven we het eerste medicijn. En ik weet nog dat hij daar op bed lag, zo ziek, dat ik dacht, ja, hij gaat van ons scheiden. En mijn moeder was er en die paste ook op hem. En we mochten de dosis antibiotica verhogen en versnellen. En dat hebben we gedaan. En dit is een grappig staartje. Halverwege de nacht ging hij in zijn bed zitten. Oh, maar mag ik een Donald Duck? En toen dacht ik. Jij bent beter, je bent er doorheen, je bent door de crisis heen. Ja, het is nog altijd een bijzonder getuigenis, maar waarom ik eraan moet denken bij dit verhaal is omdat als ik bid, en we hebben gebeden voor Ralf, wij en mijn ouders en iedereen, en dan denk je, ja, je hoopt dat er een wonder gebeurt, een engel, Jezus, en dan iemand die ons nauwelijks kent, die niets van het geloof wil weten, die pakt de situatie beet, die zet door, waardoor het kind behouden is gebleven. En dat hebben we aan haar, maar aan de Heer te danken. Ik had haar niet herkend als een engel van de Heer, maar er gebeurde wat. Er is een wonder gebeurd. Heeft zij niet bewerkstelligd, maar zij heeft wel het voortouw genomen. Ik ben altijd zo aarzelend, zeker in het weekend, de dokter bellen. Dat wil je eigenlijk niet. Maar doordat zij zo doortastend was, is het kind gered. En voor mij is het nog altijd een mooi voorbeeld van, als Jezus verschijnt, dan kan hij ook wel eens op een hele andere manier verschijnen dan dat wij denken of dan dat wij verwachten. Zo was het bij Maria. Maria, het is geen tuinman, het is Jezus zelf. En hij roept je bij je naam. Een heerlijk ontmoetingsmoment tussen Jezus en Maria van Magdala. Ja. En dan, daar sluit ik mee af, dan krijgt Maria ook een opdracht. Maak het goede nieuws bekend. Ik leef. En Maria zegt ook, ik heb de Heer gezien. Hier wordt het onthuld, de tuinman is Jezus. Soms zien wij het pas later, als we terugkijken. Hé, daar was iemand die insprong, iemand die het voor mij opnam, iemand die voor mij zorgde. Ik heb de Heer gezien. En dit was één verhaal uit mijn leven. Als ik nadenk, zal ik nog wel meer voorbeelden weten. Maar u weet ook vast wel voorbeelden dat u zei, hé, de Heer was hier. De Heer heeft dit gedaan. En ik dacht dat dit die of die of die was. De Heer heeft, ja, klinkt een beetje oneerbiedig, verschillende verschijningsvormen, zou je kunnen zeggen. En wij weten niet altijd hoe hij tevoorschijn komt. Maar de mens die hem zoekt, daar komt hij bij tevoorschijn. En hij roept je bij je naam. En dat is zo mooi, dat Jezus onze naam kent en dat hij zegt, Ik ben het, ik ben het. Dank u, Heer, dank u. Maria Magdalena, en waarom wordt zij nou een bijzondere apostel genoemd? Een apostel is een gezant, iemand die gestuurd wordt door een hogere persoon. En Jezus stuurt haar. Hij zegt, ga, ga naar de andere discipelen. En vertel ze het goede nieuws. Ik stuur je uit. Je bent een apostel. Dat woord gebruikt hij niet, maar je bent wel een gezant. Ik stuur je erop uit om het goede nieuws te verkondigen. Ik heb me lange tijd verbaasd over het feit dat als je in de brief van de Korintiërs leest over de getuigen van de opstanding, dat Maria Magdalena niet genoemd wordt. Je denkt, hoe kan dat nou? Ze was zo belangrijk. Ze was de eerste, een bijzondere apostel. Ze is ook wel genoemd een apostel aan de apostelen. Want zij moest het goede nieuws aan de mannen die al weggegaan waren, moest zij het goede nieuws brengen. Zij was de eerste getuige en zij gaf het door. En kort geleden lazen wij iets over hoe kwam Paulus aan die lijst uit 1 Korinthe van getuigen van de opstanding. Hij heeft waarschijnlijk een lijst gebruikt, gekopieerd, die uit Jeruzalem kwam. En in Jeruzalem, alles wat daar gebeurde, dat was streng Joods. En het kan heel goed zijn dat op die lijst Maria van Magdala niet stond. Dat een vrouw, het getuigenis van een vrouw, deed er eigenlijk niet toe. In strikt Joods-orthodoxe kringen is dat nog zo. En dat was toen ook al. En dan staat die naam er niet bij. Maar wij hebben gelukkig de hele Bijbel. En dan zien we dat Maria van Magdala, Maria Magdalena de eerste was, getuige van de opstanding en uitgestuurd om het de anderen te vertellen. Nou, dat is een bemoediging voor vrouwen, voor anderen die denken, hoor ik er wel bij, mag ik er wel zijn? Ja, Jezus zendt ons uit met het goede nieuws. Hij leeft, hij verschijnt, hij komt bij je. En hij roept je bij je naam. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Dank u, Heer, dat u Maria Magdalena gebruikt heeft om het nieuws verder te verspreiden van uw opstanding. Dank u dat u er was, ook al werd u eerst niet herkend. En zo is het ook met ons. Soms herkennen wij u niet, maar u bent er en u werkt. En u luistert, help ons om onze ogen en oren te openen voor u, in al uw verschillende verschijningsvormen. Dank u dat u ons ook uitstuurt en zegt, vertel het allen dat ik leef. En dat willen we doen door ons leven, door onze woorden. Zo gaan we ook de nieuwe week weer in, wetende, Jezus is er. Soms voel ik het, soms voel ik het niet. Maar hij is er. En in het moment van de nood laat hij zien wie hij is. Soms op een wat andere manier dan wij verwachten. Maar u hoort en verhoort. Ontmoet ons en stuurt ons erop uit. Dank u wel. Amen. Amen. Ik geef u graag een zegen mee als u kunt staan, mag dat. Zo niet is het ook goed. De zegen is er hetzelfde om. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.